Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 35 zingen wij het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. En wat er verder volgt. We noemen nu het eerste vers van Psalm 35. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Esra en daarvan vanavond het vierde hoofdstuk, Esra 4. Doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 33, waarna wij zingen uit Psalm 86 vers 9 doe een teken mij ten goede. En wat er verder volgt.
Van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God, achthebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn beloften te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te ons waards en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke Hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen Hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen Hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid die Hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht des Heilige Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, noch ledig om ons te bedriegen, want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voort zijn wij tevreden met het getal der sacramenten, die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan 2 zijn, te weten, het sacrament des doops en des heiligen avondmaals van Jezus Christus. Esra 4. Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der gevangenis den Heere, den God Israëls, de tempel bouwden, zo kwamen zij aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen: laat ons met uw lieden bouwen, want wij zullen uw God zoeken gelijk gij lieden. Ook hebben wij hem geofferd sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Maar Zerubabel en Jezua en de overige hoofden der vaderen van Israël zeiden tot hen: het betaamt niet dat gij lieden en wij onze goddenhuis bouwen, maar wij alleen zullen het den Heere, de God Israëls, bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Evenwel maakt het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. En zij huurden tegen hen raadslieden om hun raad te vernietigen, al de dagen van Kores, koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. En onder het koninkrijk van Ahasveros, in het begin zijns koninkrijks, schreven zij een aanklacht tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. En in de dagen van Artasasta schreef Bislam, Matridat, Tabiel en de overigen van zijn gezelschap aan Artasasta, koning van Perzië, en het schrift van de brief was in het Syrisch geschreven en in het Syrisch uitgelegd. Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, schreven een brief tegen Jeruzalem aan de koning Artasasta op deze manier. Toen Rehum, de kanselier, en Simsai de schrijver en de overige van hun gezelschap, de Denaïten en de Arfassatgieten, de Tarpelieten, de Afarsieten, de Argevieten, de Babyloniërs, de Susangieten, de Deavieten, de Elamieten en de overige volken die de grote en vermaarde Asnappar heeft vervoerd en doen wonen in de stad van Samaria, ook de overigen aan deze zijde van de rivier en op zulke tijd. Dit is een afschrift van de brief die ze aan hem, aan de koning Artaxasta, zonden. Uw knechten, de mannen aan deze zijde der rivier en op zulke tijd, de koning zij bekend dat de Joden van u zijn opgetogen, tot ons gekomen zijn te Jeruzalem, bouwende die rebellen en die boze stad, waarvan zij de muren voltrekken en de fundamenten samenvoegen. Zo zij nu de koning bekend, indien dezelfde stad zal worden opgebouwd en de muren voltrokken, dat zij de seins, de oude impost en tol, niet zullen geven, en gij zult de inkomst der koningen schade aanbrengen. Nu, omdat wij salaris uit het paleis trekken en het ons niet betaamt des konings oneer te zien, daarom hebben wij gezonden en dit de koning bekendgemaakt, opdat men zoeke in het boek der kronieken uw vaderen, zo zult gij vinden in het boek der kronieken en weten dat dezelfde stad een rebellenstad geweest is en de koningen en landschappen schade aanbrengende, en dat ze daarbinnen afval gesticht hebben van oude tijden af. Daarom is dezelfde stad verwoest. Wij maken dan de koning bekend dat, zo dezelfde stad zal worden opgebouwd en haar muren voltrokken, gij daardoor geen deel zult hebben aan deze zijde der rivier. De koning zond antwoord aan Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, en de overige van hun gezelschappen die te Samaria woonden, met schades aan de overigen aan deze zijde der rivier, aldus vrede en op zulke tijd. De brief die gij aan ons geschikt hebt, is duidelijk voor mij gelezen. En als van mij bevel gegeven was, hebben zij gezocht en gevonden dat diezelfde stad zich van oude tijden af tegen de koningen heeft verheven en rebellie en afval daarin gesticht is. Ook zijn er machtige koningen geweest over Jeruzalem, die geheerst hebben overal aan gene zijde der rivier, en hun is zijns oude impost en tol gegeven. Geef dan nu bevel om diezelfde mannen te beletten dat diezelfde stad niet opgebouwd worden, totdat van mij bevel zal worden gegeven. Wees gewaarschuwd van feil in deze te begaan, waarom zou het verderf tot schade der koningen aanwassen? Toen, van dat het afschrift van de brief van de koning Artaxasta voor Rehum en Simsai, de schrijver, en hun gezelschappen gelezen was, togen zij in haast naar Jeruzalem tot de Joden en beletten hun met arm en geweld. Toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont, ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit de Heilige Schrift, namelijk Ezra 4. We lezen nu alleen het laatste vers daarvan aan u voor. Daar lezen we Gods woord, toen hield het werk op van het huis Gods die te Jeruzalem woont. Ja, het hield op tot in het tweede jaar van het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven dit vierde hoofdstuk tegenslagen bij de herbouw. Tegenslagen bij de herbouw. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op een ongewenste samenwerking. In de tweede plaats willen we letten op een hardnekkige tegenstand. En in de derde plaats willen we letten op een jarenlange onderbreking. Dus tegenslagen bij de tempel, bij de herbouw. Onze eerste gedachte, een ongewenste samenwerking. Er zijn mensen die komen met het verzoek om mee te mogen werken aan de herbouw van de tempel, maar dat verzoek wordt geweigerd. En daar hebben Jozua en Zerubabel ook hele duidelijke redenen voor om dat te doen. En daar liggen ook weer lessen in voor ons vandaag. Onze tweede gedachte, een hardnekkige tegenstand. Als die mensen die zich aanbieden om te komen helpen niet mee mogen doen, dan slaat het om in bittere vijandschap. En dan proberen zij er alles aan te doen om de herbouw tegen te houden. En dat is een proces geweest, zullen we zien, van vele, vele jaren. Het is zelfs zo dat de schrijver ons in dit hoofdstuk een stuk verder laat blikken in de geschiedenis. Want een groot gedeelte van deze geschiedenis gaat niet alleen over de herbouw van de tempel, maar we zullen zien dat hij straks ook helemaal ziet op de herbouw van de muren van de stad. En dan zijn we tientallen jaren verder. En dan blijkt diezelfde tegenstand, die blijkt er altijd nog te zijn. Dit is heel hardnekkig. En onze derde gedachte, een jarenlange onderbreking. Want het werk van de herbouw van het huis des Heren ligt zo ongeveer 15 jaar stil, waarin er niets gebeurt. En de vraag is, had dat nodig geweest? Had dat niet anders gekund? Dat zijn ook vragen waar we straks in onze derde gedachte bij stil zullen staan. Gemeente, het ging allemaal zo voorspoedig, weet u nog? Wat hebben we mooie dingen gehoord? We hebben gehoord van het herstel van het brandofferaltaar. Precies op dezelfde plaats waar het brandofferaltaar vroeger stond, daar staat het weer. En het brandofferaltaar rookt weer. Daarna is men begonnen aan de herbouw van de tempel. Men is nog niet ver, dat is waar. Maar toch, het fundament ligt er. En de jonge mensen hebben gejuicht. En we hebben gezien, ze hadden ook reden om te juichen. Want dit is van de Heere geschied. De dag der kleine dingen, zal de profeet later zeggen, die mochten ze niet verachten. Er was reden om te juichen. Maar gemeente, dan komt de duivel om roet in het eten te gooien. Zo gaat het altijd. Altijd in Gods koninkrijk. Het gaat nooit vanzelf. Het gaat altijd door een grote strijd heen. En dat is in het persoonlijke leven. Gods kinderen herkennen dat uit hun eigen hart. Gaat nooit zonder strijd. De duivel komt er altijd op af. Maar dat is ook in groter verband. Als de Heere zijn koninkrijk bouwt, dan komt de vorst der duisternis daar altijd op af. En daarom liggen er in deze geschiedenis ook lessen voor het persoonlijke leven. En er liggen ook lessen voor de kerk in zijn geheel. Ook deze dingen zijn geschreven tot onze lering. Toen nu de wederpartijders van Juda en Benjamin hoorden dat de kinderen der gevangenis de Heere de God Israëls de tempel bouwden. Een paar opmerkelijke dingen staan er in dit vers. In de eerste plaats wordt er gesproken over kinderen der gevangenis. Zo worden ze genoemd. Die naam, die bijnaam hebben ze gekregen, want ze zijn uit de gevangenis van Babel wedergekomen, kinderen der gevangenis. En wat doen die kinderen der gevangenis? Wat men nooit gedacht had, maar met dat kleine groepje 50.000 man, in verhouding is dat niet veel, een kleine minderheid, met die 50.000 man zijn ze bezig om weer orde op zaken te stellen en nota bene de tempel te herbouwen. En dat gerucht dat verbreidt zich, dat kunt u begrijpen. De omliggende volken die horen daarvan. En er wordt hier gesproken over de wederpartijders. Dat woord is natuurlijk niet positief, dat begrijpt u. Wederpartijders. Wie zijn die wederpartijders? Wel, dat zijn de buren. Dat zijn mensen die in de directe omgeving wonen. Want hoe is het precies gegaan? Het is al heel veel jaren geleden dat het tienstammenrijk werd weggevoerd. Eerst is het tienstammenrijk weggevoerd en pas jaren later is het tweestammenrijk weggevoerd. En u begrijpt, toen het tienstammenrijk is weggevoerd, toen is daar een leeg gebied gekomen. Dat gebied was zo goed als ontvolkt. Daar woonde dan nog een enkele Jood, maar het merendeel was weggevoerd. Toen heeft de zoon van Sanherib, en zijn naam is u voorgelezen, koning Esarhaddon, de zoon van Sanherib, die heeft dat lege gebied weer gevuld met kolonisten. Mensen van verschillende volken uit de omgeving, die hebben dat gebied inmiddels bewoond. Het hele gebied ten westen van de Eufraat. En deze volken, die vermengden zich met elkaar, en die vermengden zich ook met de Joden die daar nog woonden. Dus het was een soort mengvolk, zou je kunnen zeggen. En later krijgt dat mengvolk, dat krijgt de naam die wij allemaal kennen uit het Nieuwe Testament, de naam Samaritanen. De naam Samaritaan is de naam voor iemand die afkomstig is uit dit verzamelvolk. En wat waren dat nou precies voor mensen? Ja, het waren geen heidenen, je kon het ook niet echte heidenen noemen. Maar het waren natuurlijk ook geen Israëlieten. Er trad bij dat volk een vermenging op in de cultuur. Ze brachten een stuk cultuur mee van vroeger, van hun eigen volk. En ze namen een stuk cultuur over van Israël. En zo was het ook met de godsdienstgemeente. Ze namen de godsdienst van Israël over. En ze vermengden dat eigenlijk met hun eigen godsdienst. Ze erkenden de God van Israël voor een ware God. En daarbij dienden ze ook hun eigen beelden. Dus als je met die mensen zou spreken, dan vond je heel veel herkenning. Nee, het waren nou niet direct vijanden. Zo zou ik ze op het eerste oog toch niet willen noemen. Maar de Heere zegt hier, het zijn wederpartijders. Wederpartijders. En we zullen straks zien waarom. En deze mensen nu, deze Samaritanen, die komen naar Jozua en Zerubabel met het verzoek om mee te mogen helpen. Zo kwamen zij aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen, laat ons met u lieden bouwen. Want wij zullen uw God zoeken, gelijk gij lieden. Nou, dat is mooi. Dat is een prachtig voorstel. Kijk, als het nou heidenen geweest waren, dan zou je zeggen, nee, daar beginnen we niet aan. Maar het zijn geen heidenen. Het zijn mensen die toch ook de God van Israël dienen. Als je met hen praat, hebben ze het over dezelfde God. En ze zeggen hier ook dat ze diezelfde God zoeken. Ze zeggen, dat willen wij graag. Die God met u samen zoeken, samen bouwen aan hetzelfde huis. Maar het zijn wederpartijders, moeten we niet vergeten. En als wederpartijders zich voordoen als een vriend, dan moet je eigenlijk wel dubbel op je hoede zijn. En het is maar goed dat Jozua en Zerubabel dat ook zijn. Ze zijn heel oplettend en dat heeft de geschiedenis hen ook wel geleerd, dat ze dat moeten zijn, zullen we zien. Deze Samaritanen zeggen, wij hebben geofferd. Sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assur, die ons herwaarts heeft doen optrekken. Dus Esarhaddon heeft ons hier gebracht, we zijn hier gekomen. We zijn met deze godsdienst in aanraking gekomen. En we hebben dat ook overgenomen. Inmiddels al zo'n ongeveer 150 jaar offeren wij aan dezelfde God. En bidden wij tot dezelfde God. Dat is heel opmerkelijk. 150 jaar. Jongens en meisjes, waar hebben ze die offers gebracht dan? Want dat hebben we pas gehoord. Het brandofferaltaar was er niet. Hoe kun je nu offeren zonder altaar? Oh, dat vonden die Samaritanen geen probleem. Dat deden ze wel op hun eigen manier. Ja, maar waar waren de priesters dan? De priesters waren in Babel. Hoe kun je nou offeren zonder priesters? Dat mag iedereen toch niet zomaar zelf doen? Oh, dat was voor die Samaritanen geen probleem. Ze hadden hun eigen priesters. Ze hadden hun eigen gewoonte. Dus, samengevat gemeente, eigenwillige godsdienst. Het lijkt er wel een beetje op, maar het is het niet. En met eigenwillige godsdienst is samenwerking niet gewenst. Dat is de les eigenlijk van dit hoofdstuk. Want we lezen, maar Jozua, maar Zerubabel en Yeshua en de overige hoofden der vaderen van Israël zeiden tot hen, het betaamt niet dat gijlieden en wij onze God een huis bouwen. Maar wij alleen zullen de Heere, de God Israëls, bouwen, gelijk als de koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Het is een prachtig voorstel, want menselijkerwijs gesproken zitten er eigenlijk alleen maar positieve kanten aan. Heel aantrekkelijk, in de eerste plaats, je hebt meer mensen. En er is zoveel te doen. Je hebt meer geld. Als deze mensen mee willen werken, dan zullen ze er ook wel wat geld in willen steken. En de zaak van de koning heeft haast. Dus hoe meer dat er meehelpen, hoe beter dat het is. Maar nee, Jozua en Zerubabel, ze wijzen het voorstel af en ze hebben twee bezwaren. Het eerste bezwaar wat ze hebben, dat is een geestelijk bezwaar, een godsdienstig bezwaar. Ze zeggen, het betaamt niet. Wij hebben eigenlijk niks gemeenschappelijks. Ja, zeggen die Samaritanen, dat hebben we wel. We hebben zoveel gemeenschappelijks. Wij offeren tot dezelfde God. Ja, maar u doet het niet op de wijze zoals onze God dat zegt dat het moet. En daarom is het niet hetzelfde. Het lijkt wel hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. En ze beseffen heel goed, als deze mensen meedoen, meebouwen, dat kan iedereen begrijpen, dan willen ze ook zeggenschap straks. Dan willen ze ook meebeslissen over de inrichting. Wat gaat er nou precies gebeuren in die nieuwe kerk? Daar zal een stukje oecumene moeten zijn, iets voor de Joden, iets voor de Samaritanen, want we hebben er immers samen aan gewerkt, maar dat kan niet, dat kan niet. Dat mag niet. Dat kan niet in de tempeldienst. Het is het huis van de Heere. De gemeente, dat is iets heel belangrijks en iets heel actueels. Er staat hier natuurlijk niet dat wij geen zending mogen bedrijven. Dat staat hier natuurlijk, daar gaat het helemaal niet over. Er staat hier natuurlijk niet dat wij niet mogen evangeliseren. Er staat natuurlijk hier niet dat wij geen warm hart voor de heidenen mogen hebben. En voor ons dorp en voor onze bevolking natuurlijk wel. Daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de dienst des Heren. En in die dienst des Heren, daar moet het gaan zoals de Heren dat heeft voorgeschreven. De gemeente, ik denk dat dat in deze tijd heel erg belangrijk is. Het hoofdstuk vraagt erom om het te zeggen, maar ik denk ook dat het heel actueel is. Wij leven in een tijd waarin theologische verschillen heel erg worden gebagatelliseerd. Ach kijk, je moet zoeken, wat heb je gemeenschappelijk? En als we nou eens met z'n allen een vuist gaan maken tegen abortus, en we gaan met z'n allen een vuist maken tegen de moderne opvatting van het huwelijk, en we zoeken datgene wat we gemeenschappelijk hebben en het andere, ach, we bedoelen zoveel hetzelfde. Maar ziet u niet de gevaren? Gemeente Jozua en Zerubabel, die hebben de gevaren ondervonden. Weet u waarom ze naar Babel zijn gezonden? Vanwege de vermenging. Vanwege de vermenging met de andere godsdiensten. De Heere wat en ook de afgoden wat. Water bij de wijn doen. Wij kunnen niet samenwerken op het gebied van Gods koninkrijk met andere minderheden, met wie wij grote theologische verschillen hebben, alsof die theologische verschillen er niet toe zouden doen. Het gaat niet om hetzelfde. Het lijkt soms te gaan om hetzelfde. De mensen zeggen, wij dienen dezelfde God. En wij hebben dezelfde Bijbel en we bedoelen hetzelfde. Ja, maar denkt u dan ook hetzelfde over de dingen vanuit Gods woord die zo wezenlijk zijn? Heeft dat woord voor u echt 100% gezag? Of legt u dat woord uit zoals velen dat doen? Ja, je moet het vertalen naar deze tijd. Je moet het niet nemen zoals het er staat. Dat kan niet. Je moet het vertalen naar onze tijd. En rekening houden met de dingen van de tijd waarin wij leven. Denken wij hetzelfde over het schriftgezag? Denken wij hetzelfde over de sacramenten? Denken we hetzelfde over het heilig avondmaal? Of denken wij hetzelfde over de doop? Of verwerpt u de kinderdoop? Denken wij hetzelfde over de belijdenis? Al onderschrijft u de belijdenis helemaal niet. Denken wij hetzelfde over de heilsorde? U gelooft niet in de heilsorde. Ja, kijk, dan lijkt het wel hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. We hebben het helemaal niet over hetzelfde. We hebben het echt over een andere godsdienst. We hebben het over eigenwillige godsdienst. En als er sprake is van eigenwillige godsdienst, gemeente, dan is samenwerking op het gebied van Gods koninkrijk niet gewenst. Het lijkt zo mooi. Al die Samaritanen erbij. Het lijkt zo mooi. Maar Jozua en Zerubabel, zij zien het grote gevaar. Zij zien deze godsdienst van de Samaritanen, lijkt erop, maar is wezenlijk anders. Dus dat is het eerste punt, dat is het belangrijkste punt. Ze zeggen, het gaat niet. Het betaamt niet, het kan niet. Wij hebben niet iets gemeenschappelijks. We hebben niet dezelfde belijdenis. Jullie offeren wel, maar niet op dezelfde manier. En de tweede, dat is eigenlijk een, ja, we zouden kunnen zeggen, een historisch argument. Want ze zeggen, wij zijn hier gekomen met toestemming van koning Kores.
En koning Kores heeft gezegd, de God van Israël die woont in Jeruzalem, daar is zijn huis. Jullie mogen terug naar Jeruzalem om zijn huis te bouwen. Koning Kores heeft geen toestemming gegeven om samen te werken. Als wij met u samen gaan werken, dan trekt koning Kores misschien zijn toestemming in. En dan zijn we nog veel verder van huis. Dat vertrouwen wat koning Kores ons gegeven heeft, dat kunnen we en dat mogen we niet beschamen. Dus bedankt voor uw aanbod, maar nee. Wij kunnen helaas uw aanbod niet aanvaarden. Geen samenwerking. Het is ongewenst. We gaan naar onze tweede gedachte. Een hardnekkige tegenstand. Evenwel maakte het volk des lands de handen des volks van Juda slap en verstoorde hen in het bouwen. Al heel snel bleek, gemeente, uit welke wind de hoek waaide. Uit welke hoek de wind waaide. Want direct als de samenwerking geweigerd wordt, dan laten ze hun ware aard zien. De engel des lichts, die verandert dan plotseling in een brullende leeuw. Nou, ik heb dat nog wel eens zien gebeuren met mensen die de liefde prediken. Alles is liefde. En alles is vergeving. Maar je moet ze niet te nakomen, want ze zouden je naar je keel vliegen. Plotseling is dat alles is liefde toch weer niet wat je ervan zou verwachten. En dat is bij deze mensen ook zo. Ze zijn zo woedend. En ze gaan als een brullende leeuw tekeer om het werk tegen te houden. En ze hebben daar hun tactieken voor. Heel actueel. Want hoe doet de Satan dat, jongens en meisjes? In dit hoofdstuk vind ik vooral twee tactieken. In de eerste plaats is de tactiek ontmoedigen. Tegenwerken, 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 totdat ze ermee stoppen. Ontmoedigen. En in de tweede plaats is de tactiek lasteren. Achter hun rug om kwaad spreken. Zorgen dat de bevoegdheid hen ontnomen wordt om ook nog maar een hand uit te steken. Zij beginnen met ontmoedigen. Ze huren tegen hen raadslieden, notabene. Mag een centje kosten. De zaak is het waard. Ze zoeken een paar wijze mannen, die krijgen de grift voor betaald en die moeten adviseren hoe je deze mensen het beste kunt tegenwerken. En ze zoeken hun raad te vernietigen. Die raad, dat is natuurlijk de bouw van Gods huis. Dat mag niet doorgaan. Al de dagen van Kores, de koning van Perzië, tot aan het koninkrijk van Darius, de koning van Perzië. Ze dwarsbomen die plannen voor een periode van 15 jaar ongeveer. En daarmee is nog niet alles gezegd. Maar gemeente, we moeten even door dit hoofdstuk heen kijken. Je hebt dat niet zomaar in de gaten als je dit hoofdstuk aan het lezen bent. Ik had het ook niet in de gaten. Maar als je het onderzoekt, dan blijkt het vers 6 tot en met 23, blijkt plotseling over de komende periode te gaan. Wat doet de Bijbelschrijver? De Bijbelschrijver die neemt ons even mee naar de komende 75 jaar. En hij zegt als het ware Bijbellezer, ik zal u eens vertellen wat er na dit moment in de komende 75 jaar is gebeurd. 15 jaar hebben ze de tempelbouw tegengehouden, maar daarna zijn ze nog jaren doorgegaan met hun vijandschap. En de Bijbelschrijver die geeft daar drie voorbeelden van. In de eerste plaats wordt er in het zesde vers gesproken over een brief. Een brief die geschreven is aan koning Ahasveros. Koning Ahasveros, jongens en meisjes, die kennen jullie. Denk maar aan het boek Esther. De Perzische koning Ahasveros, een hele bekende voor ons. Nou, er gaat een brief naar Perzië van deze mensen, van die Samaritanen, en ze gaan een officiële aanklacht indienen. tegen de Joden die hier bezig zijn met die activiteiten. Die activiteiten die moeten stoppen. En wat die aanklacht precies geweest is, dat weten we niet. Dat staat hier niet, dat blijft ons onbekend. Dus we weten ook niet of daar actie op ondernomen is, maar men doet het toch maar. En dan zijn we zo'n 50 jaar na dato. Zo'n 50 jaar na het moment waar we vanavond over preken. En dan komt er een tweede actie. Die tweede actie kunt u lezen in het 7e vers. Dan wordt er een brief geschreven aan Artasasta. Dat wordt gedaan door drie samenzweerders. Hun namen worden hier genoemd. Ze ondernemen een nieuwe poging en ze gaan wat nauwkeuriger te werk. Ze stellen dat bezwaarschrift op, zelfs in het Syrisch of in het Aramees. En dat was in die dagen de taal van dat rijk. Dus ze maken er wel werk van. Ze doen er ook nog een uitgebreide vertaling bij, zodat de koning en zijn knechten hoeven echt niet te twijfelen waar het over gaat. Maar ze brengen de boodschap heel duidelijk over, dit moet stoppen, dit werk van de Joden. Wat ze precies geschreven hebben, dat weten we niet. Dat wordt ons hier ook niet vermeld, maar het is een tweede officiële aanklacht bij de overheid. Tegen dit Joodse volk. Het is dus helemaal niet dezelfde godsdienst. Dat komt er nu wel zo ongeveer uit. En alsof dat nog niet genoeg is, en dan zijn we zo ongeveer 75 jaar verder, komt er nog een derde brief. Een derde brief die ook geschreven wordt aan Artasasta. En daar zijn twee belangrijke personen bij betrokken. Daar is Rehum bij betrokken, dat was een gouverneur in die dagen. Die was als een soort stadhouder aangesteld over dat gebied. Een soort burgemeester zou je kunnen zeggen. En in de tweede plaats is daar ook Simsai bij betrokken. Dat was de secretaris van de burgemeester. Dus dat zijn, ja, we zouden zeggen in de plaatselijke gemeente, zijn dat nou niet onbelangrijke mensen. Die hebben ze zo ver weten te krijgen dat er een officiële aanklacht moet gaan naar Perzië. En die officiële aanklacht die moet zijn namens al de kolonisten. Al die vreemde namen die onze broeder zojuist gelezen heeft, dat zijn al die volken, al die kolonisten die daar gestationeerd zijn in dat gebied ten westen van de Eufraat. Dus ze worden met name genoemd. Veel bezwaren. Al die bevolkingsgroepen die zijn er allemaal op tegen dat die tempel daar komt. Dus dit is heel officieel. De autoriteiten zijn erbij betrokken. De verschillende bevolkingsgroepen zijn erbij betrokken. En ja, hoe zal dat uitwerken? Nou, dat heeft ook grote invloed gehad. Want deze derde brief is namelijk de reden dat de bouw wordt stilgelegd. Welke bouw? De bouw van de tempel? Nee. Want ik zei u net, we zijn hier 75 jaar verder. En jongens en meisjes, dan zijn we niet meer in de dagen van de bouw van de tempel. Want ik heb net gezegd, de tempelbouw die ging na 15 jaar al verder. Dus dit is nog veel verder. Dit is in de dagen van Nehemia. Nehemia die heeft eerst, deze koning Artasasta die heeft eerst bevel gegeven dat de zaak moet stoppen. En later heeft hij, diezelfde Artasasta, heeft later aan Nehemia toestemming gegeven om toch naar Jeruzalem te gaan en de muren van de tempel te herbouwen. Dus vanavond gaat het over de tegenstand bij de herbouw van de tempel. Een paar tientallen jaren verder dan krijg je de tegenstand tegen de herbouw van de muren van de stad. Maar het is allemaal aversie. Het is allemaal agressie. Van welke kant? De wereld? Nou, nog niet eens van de wereld. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen van, ja, een soort menggodsdienst. Die nog vijandiger zijn dan de wereld. Dat zie je vaak. Dat zulke mensen nog vijandiger zijn dan de wereld. Met een werelds mens kun je soms nog een heel goed gesprek hebben. Maar als iemand zegt, ja, kijk, ik dien dezelfde God als jou. Maar ja, van jouw belijdenis, daar moet ik niks van hebben. Dan heb je na 10 minuten de grootst mogelijke ruzie. Want dan is de verdraagzaamheid, die blijkt heel ver te zoeken te zijn. En gemeente, dat is wat hier speelt. Ze sturen een brief en een afschrift van die brief wordt aan koning Artaxasta gezonden. En daar staat in, uw knechten en de mannen van deze zijde van de rivier, op zulke tijd, dat staat precies op de datum. De koning zij bekend dat de Joden die van u zijn opgetogen en die tot ons gekomen zijn te Jeruzalem, bouwende die rebellen en die boze stad, waarvan zij de muren voltrekken en de fundamenten samenvoegen, zo zij nu de koning bekend dat dezelfde stad zal worden opgebouwd en de muren voltrokken, dat ze de Seins oude inpost en de tol niet zullen geven, en gij zult de inkomst der koningen schade toebrengen. Geestelijk bezwaar? Nee, ik lees niet van een geestelijk bezwaar. Want ze voelen wel, als ze met een geestelijk bezwaar komen, dan staan ze natuurlijk niet zo sterk. Gemeente, ze komen met een politiek bezwaar tegen de Joden. Want ze weten, als wij de politiek aan onze kant hebben, dan kunnen we maatregelen nemen. En het argument wat ze aandragen, dat is belastingfraude. Dat heb je met die lui. Ze bouwen een stad, ze zetten er een muur rondomheen. En je zult zien, zodra als die muur er rondomheen staat, nou, dan kun je de belasting wel vergeten. De enige bedoeling van dat geloof is eigenlijk om de wetten waar ze zich aan moeten houden, om die te ontduiken. Koning, let op je grondwet. Let op je grondwet, want deze mannen, voordat je het weet, dan ondergraven ze uw grondwet. Ja, en dat legt wel gewicht in de schaal, zo'n bezwaar, dat begrijpt u. De koning, hij luistert daar straks ook naar, er komt een verbod. De gemeente, ik had dit hoofdstuk nooit opgezocht. Ik had ook de parallele lijnen met onze tijd nooit hierin gevonden. Maar bij het voorbereiden, dan denk je, ach, is dit nou niet juist wat we in onze tijd zo zien? Christenen, dat zijn mensen die politiek gevaarlijk zijn. De naam van der Staaij heeft 1000 keren geklonken, dat hij het nu in zijn hoofd gehaald heeft om zo'n manifest te ondertekenen. Dat is in strijd met de grondwet. Die christenen, dat zijn, voordat je het weet, dan ondermijnen ze de grondwet. Die mensen die zijn staatsgevaarlijk. Het zijn rebellen. Rebellen. En die stad Jeruzalem, dat is een rebelse stad. Dat is altijd al een rebelse stad geweest. Altijd een samenvergadering van rebellie en opstand. Dat is het beeld wat ontstaat. Wij zouden vandaag zeggen, zo wordt er geframed. Dat doen de media vandaag, die framen, die pakken een bepaalde zinsnede. En die komt iedere keer terug en die vullen ze zelf in. En zo duwen ze een hele bevolkingsgroep in een bepaalde hoek. Nou, dat is niks nieuws onder de zon, dat doen de Samaritanen ook al. Die framen, de Joden in die dagen, die zeggen, kijk, die mensen, dat zijn gewoon staatsgevaarlijke lui. Moet je vreselijk mee oppassen. Want ze trekken zich terug, maar ondertussen. Het zijn rebellen tegen de koning. Nu, omdat wij salaris uit het paleis trekken en het ons niet betaamt des konings oneer te zien, daarom hebben wij gezonden en dit de koning bekendgemaakt. Ja, koning, wij blijven u trouw. Want ons salaris komt uit het paleis. Wij hebben een ambtseed afgelegd, als het ware. En wij staan voor u in. U kunt op ons rekenen. Over schijnheiligheid gesproken. Mensen die vol met lasterpraat zitten. En zeggen, ja, het gaat echt niet om onszelf hoor. We doen dit niet uit egoïsme, maar het gaat om het heil van het Rijk. Het gaat om u, o koning. Want voordat u het weet, dan hebt u er schade van. En weet u wat u eens moet doen? U moet eens lezen in de archieven. Opdat men zoeken in het boek der kronieken uw vaderen, zo zult gij vinden in het boek der kronieken, en weten dat dezelfde stad een rebellenstad geweest is, en de koningen en de landschappen schade aanbrengende, en dat ze daarbinnen afval gesticht hebben, van oude tijden af. Daarom is dezelfde stad verwoest. Ongetwijfeld bedoelen ze op de dagen van koning Hiskia en Sanherib. En de belasting in die dagen, dat het officieel een volk is wat van de Heere daar een plaats gekregen heeft en door hem geregeerd werd, daar hoor je ze natuurlijk niet over. Nee, het is alsof de koning van Perzië het al eeuwig voor het zeggen heeft. En daar is dit volk, wat er al lang was voor de koning van Perzië, daar is dit volk afvallig van geworden. Althans, dat zijn ze van plan. De koning moet het maar eens nalezen in de archieven. En wij maken de koning bekend dat zo dezelfde stad zal worden opgebouwd en haar muren voltrokken, gij daardoor geen deel zult hebben aan deze zijde van de rivier. Nou ja, dat is een klein beetje overdreven, dacht ik. Aan deze zijde van de rivier. Ze hebben het over de hele westzijde van de Eufraat. Ze zeggen, koning, als je hier niet je maatregelen neemt, dan ben je heel je zeggenschap kwijt aan de westzijde van de Eufraat. Want ze slepen alles mee, die mensen. Zo worden ze neergezet bij de koning. En dan komt het antwoord van de koning. En het antwoord van de koning is wel droevig. Hij gaat mee. Een werelds rechter, dat mag je toch van deze koning verwachten, die zijn oordeel bouwt op laster, zonder dat hij het eerst goed zelf onderzocht heeft. De koning zond antwoord aan Rehum, de kanselier, en Simsai, de schrijver, en de overige van hun gezelschappen die te Samaria woonden. De brief die gij ons geschikt hebt, is duidelijk voor mij gelezen, zegt de koning. Ja, bedankt voor de vertaling, bedankt voor de heldere wijze waarop u alles uiteengezet hebt. En als van mij bevel gegeven was, hebben zij gezocht en gevonden. Dus ik heb ze in de archieven laten lezen. En ja, ze hebben daar toch wel een dingetje gevonden. Dat van oude tijden af tegen de koningen heeft verheven, deze stad. En rebellie en afval daarin gesticht is. Ook zijn er machtige koningen geweest over Jeruzalem. Die geheerst hebben overal aan gene zijde der rivier en hun seins en oude impost en tol gegeven. Ze zullen waarschijnlijk denken aan de tijd van koning David en koning Salomo. Ja, je moet dat niet onderschatten, die koningen die daar geweest zijn en de invloed die ze gehad hebben. We hebben dat eigenlijk niet zo scherp gehad, maar u hebt ons daarop gewezen. We hebben een stukje onderzoek daarop losgelaten en inderdaad, dat volk dat heeft een behoorlijke machtspositie daar gehad. En je moet er niet aan denken dat ze zo'n machtspositie weer zullen krijgen. Natuurlijk wil de koning de boel graag onder controle houden. En hij is wel blij dat hij op het juiste moment geïnformeerd is. En daarom geeft hij de opdracht om voorlopig de bouw van de stad stil te leggen. Hij zegt, geef dan nu bevel om diezelfde mannen te beletten, dat diezelfde stad niet opgebouwd worden, totdat van mij bevel gegeven zal worden. Nou, de koning is nog wel wat voorzichtig. De koning zegt, totdat bevel gegeven zal worden. Eigenlijk zei ik, moet het eerst nog eens even rustig onderzoeken. Maar vooralsnog, leg die zaak stil. Ik kom er nog wel op terug, maar het gevaar is inderdaad niet denkbeeldig wat u geschetst hebt. Of de koning toch die aanklagers niet helemaal vertrouwt, omdat hij zegt dat het voor een tijd is, dat het een voorlopig standpunt is. Later komt hij er ook op terug. Later krijgt Nehemia van Artaxasta ook gelegenheid om terug te keren, maar voorlopig ligt de bouw stil. De bouw aan de muren van Jeruzalem. Wat een tegenstand. De koning zegt, wees gewaarschuwd van vuil in deze te begaan. Waarom zou het verderf tot schade der koningen aanwassen? En toen, van het afschrift van de brief van de koning Artaxasta voor Reum en Simsai, de schrijver en hun gezelschappen gelezen was, stogen zij met haast naar Jeruzalem, tot de Joden, en beletten hun met arm en geweld. Dus ze hebben de politiek achter zich. Artaxasta heeft hun zijde gekozen. Ze hebben het zwart op wit staan. En ze laten er geen moment overheen gaan of ze gaan naar Jeruzalem. En ze zeggen stoppen met die bouw. Vanaf dit moment. En ze doen dat, staat er, met arm en geweld. Ze doen het met geweld. Ze zijn agressief. Er zit zoveel boosheid bij die Samaritanen. Zijn dat nou diezelfde mensen? Zijn dat nou diezelfde mensen die zeiden, wij bidden tot dezelfde God en wij bedoelen hetzelfde? Gemeente, hier blijkt wel dat ze niet hetzelfde bedoelen. Maar dat ze één en al vijandschap zijn tegen de ware godsdienst. Een hardnekkige tegenstand. We gaan naar onze derde gedachte, een jarenlange onderbreking. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 143... En daarvan de versen 10, 11 en 12. De laatste drie versen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt. Onze derde gedachte, een jarenlange onderbreking. Toen hield het werk op. Van het huis Gods, die te Jeruzalem woont. Gemeente, hier keert de schrijver weer terug. Na het vijfde vers hebben wij even de geschiedenis losgelaten en we hebben even gezien wat er gaat gebeuren in de komende 75 jaar. En nu zijn we weer terug bij onze eerste gedachte. Nu gaat het weer even niet over de muren van Jeruzalem. De tijd van Nehemia komt allemaal straks later. Maar nu gaat het weer over die tempelbouw. Die Samaritanen die mogen niet meedoen en die mensen die zijn zo vergramd. Toen hield het werk op van het huis Gods. Ze stoppen ermee. Na alles wat er gebeurd is. Het ging zo mooi. Het was zo moedgevend. De brandoffers rookten weer. En het fundament lag er. En het was toch van den Heere geschied. O, ze hebben het niet kunnen begrijpen, gemeente. Wat gaan ze nou doen? Ja, dit schiet niet op. Ze komen geen meter verder. En wat ze dan gaan doen? Ja, nou ja. Onze eigen huizen liggen ook nog in puin, hè? Zeggen ze tegen elkaar. We hebben er nog niks aan gedaan. We zijn gelijk begonnen met het brandofferaltaar. En toen hebben we al de materialen voor de tempel verzameld. En ja, dan wordt het toch hoog tijd, als dit niet lukt, dat we onze eigen huizen eens gaan bouwen. Waar we met onze kinderen wonen. We zitten nog midden in de puinhopen. En we hebben dit prioriteit gegeven. Maar ja, als het niet kan, ja, dan kan het niet. En zo resulteert de tegenstand van de Samaritanen daarin dat de hele tempelbouw stil komt te liggen. Voor een periode tot het tweede jaar van de koning Darius. Dan wordt de bouw hervat, zoals u voorgelezen. De gemeente, dan ga ik toch wel begrijpen dat die vijandschap tussen de Samaritanen en de Joden wel heel erg groot is. Als je nou het Nieuwe Testament neemt, wij weten dat toch? Dat die Samaritanen en de Joden, die konden elkaar niet uitstaan. Nou, als ik dit lees, dan kan ik dat wel begrijpen. Want ze hebben 15 jaar de kerkbouw verhinderd. 15 jaar hebben ze bezwaarschriften ingediend bij de overheid. 15 jaar stonden ze te demonstreren. 15 jaar sloegen ze de steen uit je hand. 15 jaar hebben ze in de weg gestaan. Nou, dat komt niet meer goed. Zo'n grote vijandschap. Nou, dat is er ook jaren later nog in het Nieuwe Testament. Ze moeten elkaar niet tegenkomen op de straat. En toch lezen wij ook in het Nieuwe Testament dat er Samaritanen tot bekering zijn gekomen. Denk eens aan die Samaritaanse vrouw. Hij moest door Samaria gaan. Misschien zegt u, ik mis de bevinding nog wat, dominee, vanavond. Nou, dit is bevinding. Bent u al zo'n vijand geworden? Bent u al een Samaritaan geworden? Want als de Heer ons gaat ontdekken, gemeente, dan worden wij een Samaritaan. Weet u wat Gods kinderen leren? Dat zij in de komst van Gods koninkrijk in hun hart alleen maar vijanden zijn. Ik denk nog aan die oude vrouw in de Bunterhoek, die ik verschillende jaren geleden een keer opzocht. En die toen met zulke dikke tranen, het is een kind van God, dat geloof ik vast, dat ze nu mag juichen voor de troon. Maar ze zei met 2 dikke tranen in haar ogen, dominee, weet u wat ik gedaan heb? Ik heb alleen maar tegengestaan. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Met andere woorden, ik ben een Samaritaan. En wat zou dat een rijke bevinding zijn als je naar huis mag gaan vanavond als een Samaritaan. Want gemeente, iedereen die de Heere niet oprecht dient, is ten diepste een Samaritaan. Iedereen die de belijdenis niet van harte onderschrijft, is ten diepste een Samaritaan. Dan zijn er ook in onze kerk heel veel. Mensen die wel bij de gemeente behoren, maar ten diepste bij het kaf. En dan ben je eigenlijk een Samaritaan. Dan dienen we wel dezelfde God en we zoeken wel dezelfde God, maar niet zoals de Heere dat heeft voorgeschreven. En dan is het zo groot dat er in de Bijbel staat dat vijanden met God verzoend worden. Vijanden. En daarom kan het nog vanavond voor Samaritanen. En daarom mogen we ook bidden, gemeente, voor degenen die hard over ons spreken. Hebben we dat ook nog gedaan? We kunnen er schande van spreken wat er allemaal gezegd wordt. Maar misschien moeten we ook voor die mensen bidden. De Heer kan ze ook bekeren, toch? Zoals Saulus van Tarse als een groot vijand van de kerk des Heeren bekeerd is en een dienaar geworden is. Wat heeft hij veel mogen betekenen? En diezelfde God, die leeft nog. Vijanden worden met God verzoend. En als u zichzelf nooit hebt leren kennen als een tegenwerker, want waarom ligt het vaak zo stil in ons hart, jongen, volk des Heren? Er zijn soms tijden, dan gebeurt er niks in die geestelijke tempel. Hoe komt dat? Ja, dat is uw vijandschap, dat is mijn vijandschap. We houden het zelf tegen. We staan de Heren zelf in de weg. En als je daar iets van gaat zien, dan komt deze geschiedenis wel heel erg dichtbij. Een volk des Heren. Wat hadden ze nou moeten doen? Ze hadden moeten bouwen. Dat gaat toch niet, dominee? En wat heeft de Heer nou gezegd? De Heer, ze hebben die opdracht toch niet van een mens gekregen. Het is toch de Heer die het hart van Darius, weet u het nog, of die het hart van Kores heeft verwekt. Heeft de Heer het toch gedaan? Dat heeft de profeet Jesaja toch al gezegd. Dus het is toch Gods opdracht. Wat hadden ze nou moeten doen? Ja, goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Ze hadden door moeten gaan met bouwen. Mag dat? Ja, in dit geval had dat wel gemogen. Ja, maar dan had het misgelopen. Nee, dat had niet misgelopen. Want de Heere heeft beloofd, ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Hij heeft altijd nog het laatste woord. Nee, Gods kinderen en echte christenen zijn geen rebellen. En als u dat wel bent, dan krijgt u de kerkenraad op de stoep. Wij wensen geen rebellen in de kerk. Dat mag niet, dat is onbijbels. Maar er kunnen momenten zijn dat we moeten zeggen, ja, maar nu is het woord Gods voor ons toch zwaarder dan het woord van mensen. En dan is het de kerk geweest, de Roomse kerk, die zich gestort heeft op de gereformeerden. Waar kwam nou de grootste vijandschap vandaan? Bij die menggodsdienst. Inquisitie. Het waren geen heidenen. Het waren mensen die ten diepste zeggen, we zoeken dezelfde God. Maar op een andere wijze. Denk eens aan de Farizeeërs. Wie hebben Christus gekruisigd? Gemeente, dat zijn de Farizeeërs geweest. Van de kant van de godsdienst komt altijd de grootste tegenstand. Maar de Heere is zijn volk nabij. Weet u wat me zo trof toen ik het aan het voorbereiden was? Dat er staat in het 24ste vers die te Jeruzalem woont. Hij woont te Jeruzalem. Hij woont tussen de puinhopen. Het is de plaats van zijn verkiezing. De Heere is daar niet weg. Hadden ze dat maar gezien? Dan hadden ze voor de Samaritanen niet bang behoeven te zijn. Hij woont te Jeruzalem. Hij is aanwezig. Maar het geloof is te klein. Het ongeloof slaat toe. De wereldgelijkvormigheid verlamt ten diepste hun hart. Maar die tempelbouw gaat door. Want straks dan stuurt de Heere zijn over 15 jaar... Dan stuurt de Heere 2 dominees, jongens en meisjes. Profeet Haggai en Zacharia. En die Haggai die gaat het volk waarschuwen. Die zegt, waar zijn jullie nou toch mee bezig, mensen? Jullie zijn je eigen huis aan het bouwen. En het huis van de Heere, dat ligt nog in puin. Ga schouw verder met die tempelbouw. En dan moeten ze weer aan de slag. Ze hadden al 15 jaar eerder aan de slag moeten zijn. De Heere stuurt zijn knechten om ze op te wekken. Te vermanen. En dat doet de profeet Haggai heel ernstig. En duidelijk. En de profeet Zacharia ook. Maar ze bemoedigen ook Gods kinderen. Ze mogen ook een goed gerucht voortbrengen van die koning en van dat vergelegen land. Eigenlijk wat Haggai en Zacharia gedaan hebben, dat is wat vroeger Jozua en Caleb gedaan hebben, de verspieders. Ze hebben gezegd, kom mensen, laten we voortgaan. En ik denk dat dat de taak is van de dominees vandaag, toch? Niet om u te ontmoedigen, maar juist om u te bemoedigen. Wij moeten niet opkijken van de tegenstand. Dat is er altijd al geweest. Wij moeten niet zien op de vijanden van de kerk. Wij moeten zien op de God van Israël die te Jeruzalem woont. Hij woont tussen de puinhopen van ons kerkelijk leven in Nederland. Dat geloof ik vast. Het is één grote puinhoop, dat ben ik met u eens. Maar de Heere woont er nog. De Heere werkt er nog. Daar moeten wij op zien en doen wat onze hand vindt om te doen. Die verspieders die het volk moedeloos maakten, die zijn door de Heere gestraft. Maar Jozua en Zerubabel hebben gezegd, kom en laat ons vrijmoediglijk optrekken. Want de Heere heeft het ons bevolen. Laat ons vrijmoediglijk gehoorzamen aan zijn woord. Want als we dat mogen doen, dan is de Heere met ons. En de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. Amen.